Welkom weer op een vrijdagavond lezing. We zitten eigenlijk in het midden van ons winterprogramma online. En we wachten met z'n allen af op het moment dat we weer bij elkaar mogen zijn. Maar intussen is dit wat we kunnen doen. En we worden het iets meer gewend. Dus bedankt dat jullie allemaal gekomen zijn. Dit is mijn eerste bijdrage in het winterprogramma. De eerste van vier. Ik heb zelf gekozen om een serie te doen over de vier liefdes, wat je hier ziet. En vanavond beginnen we. Begin ik mijn onderdeel. En wat ik eigenlijk wil doen vanavond is een beetje achtergrond eerst geven van waarom ik deze serie of dit onderwerp gekozen heb. Ook een beetje algemene inleiding of de opzet. Wat de vier liefdes zijn, ten eerste natuurlijk. En hoe ik het onderwerp wil aanpakken. En dan springen we gelijk in de tweede helft met een bespreking van de eerste van de vier liefdes. Storge voor vanavond, oké? En ik wil zeggen vanaf het begin, voel je vrij om mij te mailen. Als je deze PowerPoint dia's wil ontvangen of wil hebben. Ik stuur ze graag op. Laat me weten op het e-mailadres die je daar ziet in de dia, labrie@labrie.nl. En vergeet ook niet, we zijn bezig met beschikbaar stellen van deze lezingen op de podcast. Meer informatie hierover zal volgen later op de website. Oké, nou voor vanavond. De vier liefdes. Waarom liefde als onderwerp? En dan waarom vier? Ik denk, als ik terugkijk op 2020, vorig jaar, zie ik tenminste één rode draad. Er zijn ongetwijfeld veel meer, maar één zie ik vaak terugkomen. Niet alleen in de spanningen rond de coronatijd, alle spanningen daaromheen, maar ook in sommige mooie ontdekkingen. Die sommige mensen hebben ook gemaakt in die tijd, van wat belangrijk is in mijn leven. Wie is belangrijk in mijn leven? Voor wie ben ik belangrijk? Dat soort onderwerpen ook. En wat ik daarin hoor is vaak vragen over liefde. Niet alleen waar hou ik van, of wie houdt van mij, maar ook simpelweg, wat is liefde eigenlijk? Wat geeft het mij? In het algemeen. Wat vraagt het van mij? Hoe en waarom kan ik het willen geven en ontvangen? Zijn de kosten en baten, zou je kunnen zeggen. En ik dacht, ja, dat wil ik zelf ook opnieuw bekijken en bespreken. Als iets dat niet alleen met de pandemie en alles daaromheen te maken heeft, maar misschien ook daardoor extra relevant zou kunnen lijken voor sommige mensen. En dan, waarom via deze weg, met de vier liefdes, zou je ook kunnen afvragen. Nou, thuis in ons gezin hebben wij voor het adventseizoen en de weken voor kerst, hebben we altijd gezocht naar een soort creatieve of verfrissend manier om rond die vier kaarsen te zitten met elkaar, elke zondag in december. Met advent geven wij aandacht aan de vraag, waarom was het belangrijk dat de Zoon van God, de Messias, naar ons toe moest komen? En wat heeft dat met ons dagelijks bestaan te maken hier op aarde? En dus wij in ons gezin zoeken we elk jaar naar een soort leuke viertal vanuit het dagelijks leven om bij elke kaars dan een goed gesprek te kunnen hebben over iets vanuit het normale leven. En we hebben in het verleden de vier de richtingen van een kompas gedaan. We hebben de vier basiselementen gedaan. De vier humeurs. Onze vier kinderen hebben ook allemaal een beurt gehad. Dat soort dingen. Maar ineens, afgelopen november, viel mijn oog op dit boekje. Waar je de voorkant hiervan ziet. De vier liefdes. Van C.S. Lewis. Ik had het lang geleden gelezen. En van wat ik me kon herinneren was het een hele mooie opzet. Informatief. Ook herkenbaar, verrijkend. Maar toch ook voor mij tenminste uiteindelijk ook een beetje verwarrend. Want ondanks zo'n mooie opzet van vier liefdes, leken alle liefdes uiteindelijk voor mij een beetje door elkaar getrokken te worden in Lewis' uitleg. En ik kon er niet zoveel mee, praktisch gezien. En toch dacht ik, laten we het proberen. En na het herlezen van dit boek, met enkele van mijn eigen ideeën erbij en aanvullingen, hebben we het inderdaad met deze vier liefdes een fijne adventseizoen gehad. En ik vond het waardevol genoeg dat ik dan besloot om ook een uitgebreide versie daarvan te maken voor deze serie met jullie. En om dat te delen. Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd. Zijn er enige mensen hier die dit boek van Lewis al gelezen hebben? Ik weet niet of je kan zwaaien of knikken of ja zeggen of wat dan ook. Maar zijn er mensen die dat wel hebben gelezen?
We kregen een aantal
ja's. Ja. Oké, goed. Ja. Nou, mijn plan is eigenlijk dan redelijk snel een samenvatting te maken van zijn opzet. De opzet van Lewis, zijn aanpak in dit boek. En dan te laten horen wat ik er zelf mee wil doen. Mijn doel in deze lezingen is niet alleen om informatief te zijn. Niet alleen een nieuwe kader door te geven over hoe wij de liefde kunnen begrijpen. Of beschouwen, zeg maar. Ik hoop dat het ook een soort weg laat zien voor degene die denken, nou, daar wil ik ook aan werken. Daar wil ik mee verder. Daar wil ik in groeien. Dus ik hoop dat het dus informatief, maar ook uitdagend is en uitnodigend, ook in hoe het geloof een rol hierin speelt. En daarmee bedoel ik ook het geloof in God. Niet alleen een geloof op zich, maar ook een relatie met God. De God van de Bijbel. Die zegt zelf liefde te zijn. En die zegt dat de grootste en meest belangrijke wet die wij kunnen volgen als mensen, de wet dat het meest duidelijk maakt voor ons wie we zijn en hoe we in elkaar zitten en hoe we moeten leven, is de wet van de liefde. Nou, wat zei C.S. Lewis hierover dan? Nou, Lewis was natuurlijk een deskundige geleerde in heel veel dingen, maar vooral in de klassieke literatuur. Hij zegt zelf in de indeling van dit boek, ja, wat zou leuker kunnen zijn, volgens hem, voor een studie van de liefde, dan gebruik te maken van de oude Griekse viertal, de vier vormen of de vier gezichten van de liefde. En dat zijn storge, philia, eros en charis. Of soms voor dat laatste wordt het meer Bijbels woord agape gebruikt, maar daar komen we later op terug. En in het kort, en dit zullen we later veel meer uitpakken natuurlijk, zou je deze vier Griekse termen kunnen vertalen, zoals je het hier ziet in het Engels op de voorkant van het boek. Je zou ze kunnen vertalen als genegenheid, storge, een soort comfortabele, herkenbare band met iets of iemand. Vriendschap, of een broederlijke of zusterlijke, gemeentelijke band. Een liefde die voornamelijk erotisch of seksueel romantisch gekleurd is, met eros. En als laatste, liefdadigheid. Dat wil zeggen, een soort onvoorwaardelijke of zelfopofferende liefde. En dat zijn de vier gezichten van de liefde volgens dat oude Griekse gedachtegoed. Nou, en het klinkt heel netjes, zulke categorieën. Maar je zal het merken, zoals Lewis zelf al aangeeft in het eerste hoofdstuk, the reality is more complicated than I first supposed. Dus het is eigenlijk best ingewikkeld. Lewis opent het boek eigenlijk met het idee dat het beter is eigenlijk om te beginnen met een tweedeling. Twee soorten liefde. Need love en gift love. Voordat we verder gaan. Aan de ene kant dus een soort behoefte om iets te ontvangen met need love. Maar ook aan de andere kant om iets te geven. Met need love, dat behoefte om te ontvangen, kan je bijvoorbeeld denken, zegt Lewis, aan een baby met haar of zijn moeder. Daar zie je heel duidelijk en concreet hoe dit verlangen voornamelijk, in een zekere zin, zelfgericht is. In één richting. Van het perspectief van dat kind. En je zou kunnen zeggen dan, in deze fase met een baby, wat de moeder betreft, dat haar liefde in dit geval voornamelijk een soort gift love is. Een liefde die de ander hoger dan zichzelf plaatst. Die zich aanpast aan de behoeften van de ander, enzovoort. Nou, je hoeft hier niet lang over na te denken, of je hoeft het alleen één keer zelf mee te maken, en dan weet je. Deze moeder, eigenlijk, heeft ook, als we eerlijk zijn, een soort need love richting haar kind, toch? Zij verlangt ook naar een glimlach terug van dat babytje. En ze wil ook dat dat kind eigenlijk getroost wordt door haar omhelzing en haar stem. Net zo goed zouden we kunnen zeggen, als wij geen baby's meer zijn, hebben wij allemaal nog als kinderen nog altijd een behoefte om iets van de ander te ontvangen, maar dat is lang niet alleen zo zelfgericht per se als de baby dat onbewust heeft. Dus het blijft ingewikkeld, ook deze tweedeling. En nu al dan, bij de eerste stap, geeft Lewis toe dat deze onderscheid de realiteit ook een beetje tekort doet. Daarbovenop, zegt Lewis, in sommige kringen worden we geleerd dat alleen een zuivere gift love het goede is. En dat need love dus min of meer het kwade is. Alsof need love alleen zelfzucht kan zijn en gift love echt gevend is. Kan in sommige kerken ook luiden dat alleen gift love dus liefdevol is. En need love wordt bijna als zonde gezien. En dat is heel misleidend, zegt Lewis. Het is veel te simpel. En heel snel en heel makkelijk laat Lewis zien dat in de Bijbel God vraagt van de mens dat we ook eigenlijk need love hebben. Niet alleen naar God toe, maar ook naar elkaar toe. De mens was niet geschapen, zegt het helemaal in het begin van Genesis, om alleen te zijn, om helemaal onafhankelijk of autonoom te kunnen leven. Het zit diep in de aard van wie we zijn, volgens de Bijbel, om naar de steun en de erkenning en de interesse en de hulp van een ander te verlangen. Voordat er ooit een val was of zonde. Dus eigenlijk is er niks mis mee, per se, met need love. En gift love kan trouwens ook best misbruikt worden, zegt Lewis. Om eigenlijk stiekem veel eisend te zijn. Of controle uit te oefenen op de ander. Op zoek naar dank of erkenning. Dus het is veel te simpel om deze zo alleen maar tegenover elkaar te zetten. Dat willen we niet doen. Want eigenlijk zijn we met allebei gemaakt. Als mensen naar het beeld van God. Als zijn beelddragers hebben we allebei need love en gift love. Een soort behoefte, maar ook een bekwaamheid voor allebei. Een verlangen om te geven en ook om te ontvangen in liefde. Francis Schaeffer, de oprichter van het LaBrie-werk, zei heel vaak dat deze relationele vorm van liefde ontstond al in de drie-eenheid van God zelf, voordat de mens er was. En het gaat hier niet over de vraag van een hiërarchie in de drie-eenheid, maar alleen het feit dat er al een soort wederkerige relatie was en is in God zelf. En dat wij dan als zijn beelddragers dat ook weerspiegelen, beide kanten. Dat soort verlangen en vermogen om te geven en ontvangen in liefde. Dat wij als mensen God, maar ook elkaar, nodig hebben. Om wat te ontvangen, maar ook om wat te geven. Nou, wat het verschil maakt, zegt Lewis, is niet welke vorm van liefde ons op God laat lijken. In een algemene zin. Want wat doen ze allebei, in dit geval, need love en give love. Het verschil komt in hoe wij in onze keuzes en acties en intenties ons meer op God laten lijken. Of minder op God laten lijken. In de zin van hoe heilig het is waar we voor kiezen. En hoe het een zegen brengt of een vloek. En hoe in onze need love and gift love wij meer shalom, voor shalom zorgen of schade. En dit vind ik wel een hele nuttige onderscheid om mee te beginnen. Het helpt misschien niet om alleen maar need love en gift love uit elkaar te halen of te onderscheiden als een begin, maar misschien is er een andere manier om met alle vier liefdes van de klassieke verdeling een soort goede vorm te erkennen, een heilige vorm, en daarmee bedoel ik een voedende, zegenende, helende, beschermende, shalombrengende vorm. En om dat te onderscheiden van een onheilige vorm. Die juist voor afstand of verslaving of vervreemding of schade zorgt. En daar heb ik aan gewerkt voor deze serie. Want in de Bijbel horen wij niet alleen hoe wij beelddragers zijn van de God die ons zo maakte. We horen ook in de Bijbel veel over de bijhorende geopenbaarde wet van de liefde. En daar horen we meer over hoe alle vier liefdes eigenlijk twee kanten op zouden kunnen snijden. Ze kunnen ten goede ingezet worden of ten kwade. En Lewis vat het ook mooi samen. Hij zei in het Engels, "The human loves, the four loves, can be glorious images of divine love. No less than that, but also no more. Proximities of likeness, which in one instance may help, and in another instance may hinder our proximity of approach." Nou, dat is een mondje vol. Maar eigenlijk zegt hij daar, de vier liefdes zijn mooie, glorieuze aspecten van hoe wij Gods beeld weerspiegelen op zich. Alle vier. Maar in hoe wij ze uitleven, kunnen we in deze liefdes ook dichterbij of verder weg komen in het leven zoals het bedoeld is. Als een eer en een bescherming van en een genot van dat beelddragerschap in ons. Okay? En in ons naaste. Dus het feit dat we alle vier weerspiegelen is een algemene versie van een waarheid over ons. Maar in hoe wij dat uitleven of vormgeven in ons leven, kunnen we eigenlijk dichterbij of verder weg komen van hoe het bedoeld is. En dit wil ik met jullie in deze avond uitpakken, met de vier liefdes. Bouwend op wat Lewis hierin schrijft, begon ik zelf in meer een soort schema te denken van hoe zou dit iets nuttiger gepresenteerd misschien kunnen worden. Op zoek naar een soort hulpmiddel voor het groeien in de vier liefdes. In het dagelijks leven, bijbels gezien. En ja, misschien, net zoals Lewis, moest ik gelijk toegeven toen ik de Bijbel op zoek naar hulp en inhoud, moest ik gelijk toegeven dat alleen een bijbelstudie dit niet makkelijker maakte. In de Bijbel is het ook net zo ingewikkeld, meer ingewikkeld dan ik had voorgenomen. En ja, dat heeft te maken met het feit dat de vocabulair ook echt door elkaar gebruikt wordt, ook in de Bijbel. Ten eerste in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, verschijnt het woord eros helemaal niet in de Bijbel. Storge verschijnt drie keer, maar dan alleen in combinatie met andere woorden, waarvan twee negatief zijn. Philia komen we enkele keer tegen, en Garis of Agape verschijnt nog heel veel, maar ook voor heel veel verschillende dingen. In het Hebreeuwse Oude Testament is er ook weinig duidelijkheid over specifieke categorieën van liefde. Want de verschillende woorden voor liefde zijn allemaal afwisselend en door elkaar gebruikt. Als romantische liefde, liefde voor God, liefde voor wijsheid, liefde voor verlossing, liefde voor een vriend of liefde voor een vreemde. Maar er is niet genoeg regelmaat of een vaste patroon in de vocabulaire om nette kaders ervan te maken. En als je jezelf verder in wil verdiepen, trouwens, een van de beste sites die ik heb gevonden was deze. Nou, zie je dat of niet?
Zie je.
Oké. Van de Olive Tree blog, met allerlei teksten en voorbeelden. Het is een hele goede startpunt voor een bijbelstudie over de verschillende vormen van liefde in de Bijbel. Maar, alleen om te zeggen, De Bijbel leert heel veel over wat liefde is. En je zou ook kunnen zeggen, misschien ook over de vier soorten die wij gaan bespreken van de klassieke verdeling. Maar qua specifieke woorden hielp Bijbelstudie alleen niet in het verscherpen van een soort schema of kaders. Maar dan dacht ik weer aan wat Lewis zei over hoe alle vier liefdes kunnen laten zien iets van onze beelddragerschap, maar ook hoe ze allemaal twee kanten op kunnen snijden in de vorm die wij de liefdes geven in ons leven. En ik dacht, hé, als ik de wet van de liefde in de Bijbel een soort onderscheid laat maken van hoe de mens als beelddrager een bepaalde liefde in de klassieke verdeling in dienst van een zegen of in dienst van een vloek kan inzetten, dan misschien komen we ergens. En hier ging ik mee verder. Ten eerste, in de Bijbel is God de oorsprong van ware liefde, dat wordt verteld. Ware liefde heeft dus een goddelijke en een heilige bron. Dat kan weerspiegeld zijn in de mens, maar het kan ook actief als een soort hulp en energie en kracht gegeven worden van God zelf aan zijn beelddragers in relatie met God. En in de Bijbel, zo zie ik het woord agape het meest gebruikt. Dus, in mijn opzet of in mijn aanpak, alhoewel agape soms genoemd wordt als de vierde liefde, kies ik liever om agape te gebruiken als de heilige bron waardoor alle vier liefdes de goede kant op gestuurd kunnen worden. Je kan dus een soort philia hebben of een eros voelen die gekenmerkt is door agape, de heilige bron, op een manier dat een zegen brengt. Dus, en dit zullen we later vanavond uitpakken met storge. Maar zo zie ik het. We kunnen met alle vier liefdes geïnformeerd, gedirigeerd en ook zelfs geholpen worden door agape. Zo zijn ze in ons bedoeld. Je zou het zo kunnen verbeelden. Ik heb een schengel proberen maken hier. In het licht van agape van boven staat de mens rechtop. Zij komt tot haar recht. Of hij komt tot zijn recht. Als een soort uitlever, kan je dat zeggen. En meemaker van de vier liefdes. Als ze een zegen brengen. In Matteüs 22 geeft Jezus ons de wet van de liefde. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. En dit is natuurlijk direct geciteerd door Jezus vanuit het Oude Testament in Deuteronomium. Waar het ook staat dat God zegt, kies hierdoor voor mij en zo kies jij voor het leven. Dus hou mij vast en wat ik zeg, en dan kies je voor de zegen, voor shalom, zoals het bedoeld is. Dit is agape. Maar er zijn ook natuurlijk in dit leven ook bronnen die ons misleiden, afleiden, bang maken, invloeden die angst, haat, zelfzucht en misbruik in ons ook oproepen. En dat kan van buitenaf komen, maar het kan juist ook een wortel hebben in onze eigen hart. Waar het ook vandaan komt, het kan een invloed hebben op hoe de vier liefdes vorm krijgen in ons leven. Wij kunnen kiezen, zoals het in de Bijbel genoemd wordt, voor een leugen. We kunnen kiezen, dat wil zeggen, voor een andere visie van wiens beeld ik weerspiegel. We kunnen kiezen voor een andere visie van wat mij zou kunnen helpen in het voeden van mijzelf en het beschermen van mijzelf. Hoe ik in mijn leven kan groeien. We kunnen bijvoorbeeld, in plaats van de vier liefdes als een soort geschenk te zien, waarvan we mogen genieten en waardoor wij het leven mogen genieten, we kunnen één van die liefdes een god willen maken. Als ik zeg bijvoorbeeld, ik ben naar het beeld van Eros gemaakt. Dat defineert mij, voornamelijk in wie ik ben, waar ik mijn identiteit in vind. En dus kan alleen Eros mij helpen om mezelf te beschermen en voeden en groeien. Dan probeer ik van Eros een god te maken in plaats van een geschenk. Of philia, of storge, of charis. Iedere liefde wordt ons gegeven als een manier waarop wij in het leven kunnen staan en genieten, maar niet als een God zelf die we moeten lofprijzen. C.S. Lewis zegt ook, als ik een God maak van een bepaalde liefde, wordt het een demon. Het zal me uiteindelijk misleiden in wat ik eigenlijk nodig heb, wat ik moet doen, zoals voor mezelf als voor mijn naaste. En zo komt niet een zegen, maar een vloek. Want ik zal vervolgens veel te veel van deze liefde vragen. En ook veel te veel van mezelf en misschien ook van de ander. Veel meer dan de bedoeling is. En dingen gaan dan kapot. Ineens wordt Eros of Philia of Storge of Charis een bron van vloek dan, in plaats van een bron van zegen. Je zou het een soort schaduw kunnen noemen van de juiste weerspiegeling van Gods beeld, wat ik dan op dat moment weerspiegel. Het zegt in de Bijbel in Jacobus 3, waar afgunst en eigen belang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. En als ik denk aan wat zou het tegenovergestelde van agape kunnen zijn, dan volgens de wet van de liefde zie ik twee mogelijkheden. En ik ga hiervoor twee termen lenen vanuit de psychologie, of de psychiatrie eigenlijk. Niet om hun echte klinische betekenis, maar eigenlijk alleen als een soort hulp in het verbeelden van hoe dit werkt. We hebben al gezegd dat een soort zelfgerichtheid op zich geen kwaad is. Weet je dat nog? Er is niks per se mis met need love op zich. Maar er is natuurlijk in de wereld een erkende vorm van zelfzucht die we soms narcisme noemen. In de Griekse mythologie was Narcissus zo verliefd met zichzelf, op zijn eigen gezicht eigenlijk, dat hij de rest van de wereld vergeten was. Tot zijn eigen vernieling. En dus niet per se in een klinische zin, maar ook in een algemene zin, meer als een soort richting, kunnen we allemaal zeggen dat wij weten ongeveer wat narcisme eigenlijk is. Het is een zelfzuchtige misbruik van iets of van iemand. Alleen voor eigen voordeel. Met geen gevoel meer of zorg meer voor wat de ander, wie de ander is of wat het de ander aandoet eigenlijk. Okay? Dus een soort zelfzuchtige misbruik van iets of van iemand. Alleen uit eigen of zoek naar eigen voordeel. Met geen gevoel of zorg meer voor wat de ander nodig heeft. Of wie hij of zij is. Of wat het hem of haar aandoet. Nou, als ik niet vanuit het licht van agape leef, maar vanuit het licht van narcisme, en ik me daardoor laat leiden, verschijnt een soort schaduw van mijn beelddragerschap, zou je kunnen zeggen. Er verschijnt een misbruikende, ruïneuze, schadelijke vorm van wat goed bedoeld was, waarin ik te veel macht over iets wil hebben en de ander gaat verloren. En dit kan in alle vier liefdes een verschillende vorm krijgen, zoals we zullen zien. Het kan met alle vier liefdes gebeuren. En hier is het punt. Er is ook een ander soort valse licht, vind ik. Een ander soort leugen die speelt. Ook in alle voorbeelden die Lewis noemt in zijn boek. En weer niet in de strikte klinische zin, maar ook als een soort algemene richting, wil ik hiervoor de term masochisme gebruiken. Nou, officieel bedoelt deze term een stoornis, waardoor iemand een soort plezier of voldoening vindt in het pijn doen aan zichzelf. Dat in een soort ontspoorde zoektocht naar geluk ik ergens voor mijn eigen ondergang kan zorgen. Kan bewust of onbewust gebeuren. Nou, ik gebruik deze term ook voorzichtig, want het is vaak geassocieerd met een afwijkende soort seksuele verlangen. Maar ik vind dat dit soort neiging in alle vier liefdes ook zou kunnen verschijnen. Niet alleen in Eros. Het gebeurt ook wanneer ik mezelf te veel overgeef aan een vriendschap. Of aan een bepaalde ervaring. Of zelfs aan het dienstbaar willen zijn. Tot het punt dat ik over mijn eigen gezonde grenzen heen ga en mezelf kwijtraak. totdat ik ergens, je zou kunnen zeggen, voor mijn eigen ondergang zorg. En dat kan een verslaving worden, of een codependency. Maar het punt is dat dit net zo goed als narcisme het doel mist van de liefdeswet. Maar van de andere kant, dit kan net zo schadelijk zijn. Nou, dus dit blijft ingewikkeld, hè? Je zou kunnen zeggen dat allebei een soort zelfgerichtheid blijven tonen. Beide vormen van valse licht, zou ik zeggen, bedoel ik. Want zelfs de masochistische neiging heeft een soort eigen plezier of eigen doel. Ten koste van wie de ander echt is of wat de ander echt verdient. Of niet verdient. Maar toch vindt dit een nuttige, een soort onderscheidende kader. Voor het kijken naar de vier liefdes. Op zoek naar hoe ik mezelf, zoals mijn naaste, kan liefhebben. In alle vier vormen. Zoals het in Spreuken 11 zegt, een zegenende ziel wordt verzadigd. Dus volgens de wet van de liefde waarin allebei shalom kunnen meemaken. Nou, dit is eigenlijk meer dan C.S. Lewis doet in zijn boek. Maar ik denk dat hij eigenlijk ook hierachter zou staan. Want op een bepaald moment zegt hij dat alle destructieve vormen van liefde niet een probleem zijn van de pathologie zelf op zich, maar een probleem zijn van zonde. Dat wil zeggen, we moeten richting zoeken, niet in zijn woorden, van hebzucht, egoïsme, zelfbedrog en medelijden, of zelfmedelijden. Maar een weg van geduld, zelfverloochening en nederigheid met Gods hulp. Dus ik zie dat laatste als een soort agape richting. En hebzucht en egoïsme in de narcisme, maar zelfbedrog en zelfmedelijden misschien in dat masochisme. Maar, nou, als een laatste en een superkorte inleidende opmerking, voordat we storge met elkaar bespreken, wil ik dit beeld ook introduceren. Het is best simpel eigenlijk, maar ik denk dat het recht doet aan de ingewikkeldheid ook dat Lewis erkent in zijn boek, als we het over de vier liefdes hebben. Deze categorieën zijn handig, maar we moeten ook vanaf het begin zeggen dat je soms een overlap hebt in de vormen van de liefde. Bijvoorbeeld soms wel en soms niet kan een vriendschap ook iets, dat kan met iemand zijn waarvoor je ook een soort eros gevoel voor hebt. Je kan ook in relaties van eros, philia en storge allemaal een soort liefdadigheid gevoel erbij hebben. Nou, we zullen vaker hierop terugkomen, maar gewoon voor de beeldende denkers, zoals ik, wilde ik dit soort diagram op die netvlies even laten komen, als we de specifieke verschillende liefdes bespreken. Dit beeld en deze ook zullen belangrijk blijven voor alle vier avonden. Dus we komen vaak hierop terug. Oké, nou, dat was de inleiding, zeg maar. Ik hoop dat mijn aanpak of dit idee min of meer duidelijk is. Als je nog denkt, oeh, ik weet het nog niet, zou ik zeggen, hou vol. Laten we nu een voorbeeld bekijken en bespreken. En ik denk dat het zal helpen om te zien hoe dit praktisch zich uitwerkt in een concreet voorbeeld. Maar aan het eind natuurlijk, als het nog niet duidelijk is, dan hebben we alle tijd voor vragen en voor discussie. Oké? Nou, voor deze serie heb ik dezelfde volgorde gekozen als Lewis. Gewoon voor het gemak. Maar dat heeft ook een voordeel vanavond, want ik vind storge eigenlijk misschien het makkelijkste om te beschrijven en om te bespreken. En dus gelukkig hebben we nu niet heel veel tijd nodig om dat te doen met elkaar. Lewis heeft trouwens in zijn boekje een hele hoofdstuk over likes, als een soort categorie naast loves, of naast de liefdes, om een onderscheid te maken in dingen die we gewoon leuk vinden, zelfs mensen of ervaringen, maar die niet helemaal in zijn beeld kwalificeren als een liefde of een liefdesrelatie. Denk hierbij aan een plezier die je hebt van een ijsje of een patat eten. Of de voldoening die je voelt bij het sporten. Of een wandeling in het bos. Of zelfs de trots die in je opzwelt bij het zingen van het lied van je favoriete voetbalclub. Of wat ik soms van mijn vrouw Christel hoor, die getrooste zucht als we weer op Schiphol landen na een lange reis. Of weer net over de grens op een Nederlandse snelweg mogen rijden. Dat gevoel van thuiskomen. Onze plezier hierin, en zelfs onze behoeftes om zulke plezieren te gaan zoeken en daarvan te genieten, noemt Lewis een like. Een voorspelling van een need love. Want hij wil de vier liefdes beperken tot menselijke relaties. In de zin van relaties tussen personen. Maar, als de Bijbel dat niet zo scherp onderscheidt, want in de Bijbel wordt soms hetzelfde woord gebruikt voor de liefde voor een vriend en de liefde voor eer of voor geld. Of de liefde voor een minnaar en de liefde voor wijsheid. Dan mogen wij, vind ik, liefde best breed trekken als een term. We hoeven niet tussen likes en liefdes te sterk een onderscheid te maken, vind ik. En dat merk ik ook trouwens als Lewis dan wel begint specifiek over storge te praten, geeft hij gelijk toe dat storge mag verschijnen tussen mensen en dieren. Of zelfs tussen dieren op zich. Dus laten we gewoon storge breed trekken en zeggen, in het algemeen, de liefde die wij kennen als storge, is wat we voelen bij genegenheid of bekoorlijkheid of bevalligheid. Ik heb nieuwe woorden mogen leren. Okay. Heeft te maken met de situaties waarin wij een bepaalde herkenning vinden. Iets voelt bekend. Waar we ons veilig, getroost en warm bij voelen. Geeft een soort voldoening om daar te zijn. Om dat mee te maken. In het Nederlands vind ik eigenlijk passend bij wat we soms lief noemen. Ook een hond bijvoorbeeld, die we mogen aaien of die heel enthousiast op me afkomt. Maar we gebruiken lief ook voor een klein vogeltje die we niet mogen aanraken en die zelfs wegvliegt als het ons ziet. Okay, dat noemen we toch lief, omdat we ergens ervan genieten. De storge heeft te maken met wat wij het liefst doen. Of waar en met wie we het liefst zijn. En zoals we al zei, denk aan het tweede diagram, heeft storge wel een overlap met andere liefdes, maar het is ook zijn eigen ding. Lewis geeft het meeste aandacht aan familierelaties als hij het over storge heeft. Want zoals we in het Engels zeggen, storge gaat over wat familiar is. Dus het heeft met familie te maken. Familiar in de zin van, zegt Lewis ook, je eigen favoriete oude shirt. Die zo lekker zit. Waarin je helemaal jezelf voelt. Dat is een soort familiaar gevoel. Idealiter dan, zegt Lewis, voelt dat ook net zo in een relatie tussen een moeder en een kind. Of een oma en een kleinkind. Of een broer en een zusje. Maar het gaat ook natuurlijk breder dan alleen familie. Lewis geeft ook toe dat we dit met huisdieren mogen voelen. Of dat we het ook kunnen voelen bij een feest waar we geen familie zien. Of in het ontmoeten voor de eerste keer iemand die precies hetzelfde soort ongewone werk doet als wij. Of die ook een tweeling is. Of die dezelfde rare film leuk vindt als jij. Dat soort dingen. Okay, dit soort gevoel van erkenning en thuisgevoel. Daarom kunnen we rustig zeggen, denk ik, dat storge gericht mag worden niet alleen op andere mensen waarin we erkenning vinden, maar we voelen storge ook, en dit zal misschien ook voornamelijk door introverten erkend worden, we voelen het ook bij het zien van die rare film zelf. Dat soort thuisgevoel. Of in een wandeling in het bos zelf. Okay, we houden ervan op een storge manier. Nou, Lewis geeft ook toe, storge is responsible for 90% of whatever happiness there is in our natural lives. Okay? Dus 90% van het geluk van ons dagelijks bestaan hoort hierbij. Oh, komt het beeld of niet? Ja. En je zien. En zijn hoofdstuk over de likes zegt Lewis dat deze likes eigenlijk de liefde van God voor zijn schepping weerspiegelen. Toen de schepper in het begin alles van de schepping goed noemde. Met een soort blik van genegenheid zou je kunnen zeggen. Dus zo weerspiegelen wij Gods liefde en Gods beeld in story. Is de volgende dia bij jou te zien of niet?
Genegenheid, bekoorlijke bevalligheid.
Met een heleboel foto's of alleen geen?
Ja,
oh, goed. Nou, we zouden ook kunnen zeggen dan, niet alleen goed weerspiegelen. Oké, denk aan de eerste diagram. Daar gaan we verder op in. Tegelijk is story eigenlijk soms een beetje oppervlakkig, zouden we kunnen zeggen. Want Lewis beschrijft hoe story ook komt en ook weer weggaat met een bepaalde omstandigheid. Lewis zegt dat story dus een zekere angst kan kennen voor verandering. Het heeft een weerstand tegen verandering zelfs. Want in verandering, of in een nieuwe situatie, is die lekkere erkenning of herkenning niet helemaal gegarandeerd. Lewis geeft een voorbeeld van hoe dit eigenlijk goed mis kan gaan in het gezin. De storge tussen een ouder en een kind is heel bijzonder. Zo bijzonder eigenlijk dat we ook de storge die we voelen voor onze eigen taal en eigen land, dat erkennen we in de term moedertaal of vaderland. Okay? Dus dat is een heel bijzondere vorm van storge in een ouder-kind relatie. Maar het is ook dan bijzonder kwetsbaar voor de schaduwvormen van storge. Vanuit een soort angst dat dit gevoel gestoord kan worden, Lewis wijst naar de ouder die een soort narcistische kant kan tonen richting zijn of haar kind. Als hij of zij misbruik maakt van de familieband om controle uit te oefenen over de kinderen. Om een soort schuldgevoel te geven dat ze niet genoeg zijn, of dat ze het verkeerd doen, of dat ze er niet meer bij horen als ze een bepaalde keuze maken. Of dat ze niet meer de familienaam misschien kunnen dragen. Extreme vormen van loyaliteit worden geëist als het gaat om keuzes van studie of carrière of zelfs van partner of misschien kerkgemeenschap. En de dreiging komt in de zin dat de genegenheid dan van deze kostbare band wordt beschadigd als het kind niet meedoet met de goed bedoelde en beter wetende wensen van de ouder. Okay, je voelt je niet meer welkom dan. Of je stoort het voor de rest als je aanwezig bent, is de boodschap. Dus hierin zoekt de ene macht over de ander. Met de bijhorende schade. Maakt een misbruik van storge in het gezin. Want dit kan ook een andere soort genuanceerdere vorm nemen. Volgens mij. Er zijn ook ouders voor wie het verleidelijk is om een soort eigen geluk te gaan zoeken bij hun eigen kinderen. Al weten ze het niet bewust. Ten koste van de juiste relatie die ouders met kinderen zouden moeten hebben. Nou, dat kan in een hele duidelijke controlerende vorm komen, zoals we net zagen. Maar het kan ook andere soorten misbruik kennen. Ouders die bijvoorbeeld de soort aanvaarding en gezelligheid van hun kinderen zo graag hebben, dat ze nooit de juiste grenzen durven stellen. Uit angst dat dat misschien dat storge genegenheidsgevoel zou dreigen. Of ouders die zo hunkeren naar de respect van hun kinderen, dat er geen ruimte overblijft voor de creativiteit of de inbreng van een ander, naast de inzet van de ouder. In beide gevallen zijn deze ouders soms onbewust dat ze hun eigen kinderen aan het gebruiken zijn voor hun eigen gevoel van vrede of voldoening of erkenning met een soort narcistische neiging die de echte behoeftes van de kinderen uit beeld laat vallen. Aan de andere kant vertelt Lewis van een moeder die heel graag zichzelf te pletter werkt in dienst van haar kinderen. In een soort overdadige en overweldigende zorg, waar de kinderen eigenlijk niet om hebben gevraagd en de kinderen eigenlijk niet willen. Ik ik vind het eerlijk gezegd in mijn eigen denkwerk een misbruik van Gades. Dus we zullen op de laatste avond daarop terugkomen. Maar het komt wel in de buurt van wat ik aan de andere kant vind als een masochistische-achtige schaduwvorm van story. Hierin begint iemand zichzelf te zien, niet meer als unieke beelddrager van God, die in een liefde voor zichzelf als zijn naaste te kunnen leven, maar die persoon begint hun eigen basisidentiteit te vinden in een bepaalde situatie waarin storge gevoeld is. In het warm gevoel dat iemand je nodig heeft, bijvoorbeeld. Of in de kick van erkenning als mensen je om hulp vragen. Te vinden je identiteit in het opluchtende vrijheidsgevoel bij een boswandeling. Of in het gejuich van een overwinning in voetbal. In de erkenning van een prijs op school of een promotie op je werk. Of zelfs in het plezier van eten. Of in het werken aan mijn uiterlijke in de spiegel. Allemaal goede dingen. Maar als ik mijn identiteit, mijn gevoel van vrijheid als een hele persoon, mijn gevoel van geluk en gezond te zijn, hiervan volledig maak, of zelfs te veel afhankelijk laat worden, loop ik een risico. Ik loop de risico dat ik een god maak van iets dat geen god is. Of zoals de Bijbel dat noemt, een afgod. En als dit te ver doorgaat, kan ik dit waar beeld van mezelf als een hele veelzijdige beelddrager van God zo diep kwijtraken, dat ik, in plaats van mezelf juist als een vrij mens te zien en te leven, een slaaf word. Een slaaf aan een afgod. Letterlijk, als het ware, verslaafd. En net zoals Lewis zei, dat 90% van ons dagelijks geluk in storge te vinden is, denk ik dat 90% van de beschikbare afgoden door storge gemaakt worden. Hierdoor verlies ik mezelf tot het punt dat als mijn werk weggenomen wordt, of mijn vakantie, mijn familie weggenomen wordt, of mijn vrijblijvend alleen zijn, mijn kerklidmaatschap of mijn persoonlijke geloofservaring, mijn eigen gezondheid, of mijn zorgen voor de gezondheid voor een ander, mijn verzamelen van geld of bezit, of juist het toonbare zuinig zijn in alles wat ik doe, noem maar op. Als dat niet meer kan, en als ik mijn identiteit daar helemaal in heb verstopt, dan voelt het alsof mijn hele bestaan bedreigd wordt, als dat wegvalt. Dus dat is wel een clue. En God zegt, dit is niet de bedoeling. Het is eigenlijk veel te klein voor waar je voor bedoeld bent. Het is ook niet nodig. In deze gevallen verlies ik mezelf door te veel macht te geven aan iets in deze wereld. Te hoog een plaats te geven om mij namelijk te kunnen vertellen wie ik ben. En hoe ik mezelf kan best beschermen en voeden en laten groeien. En het gevaar is dan dat ik minder word dan ik eigenlijk ben. In Psalm 115 zien wij een beeld van iemand die zich neerbuigt voor een afgod. In dit geval een beeld, gemaakt met handen. Een beeld die oren heeft, zegt het, die niet echt kunnen horen. Ogen die niet echt kunnen zien. Een mond die niet echt kan spreken. Een neus en handen en voeten die ook niet werken zoals dat hoort bij een levende wezen. Zeker bij een mens die Gods beeld weerspiegelt. Maar dan komt dit in die psalm. Al wie zo'n minder dan menselijke afgod vertrouwt, zal het gelijk worden, zegt het. Met andere woorden, buigen we neer voor zo'n afgod, worden wij zelf ook minder menselijk. Worden ook gereduceerd in het zijn van wie we zouden kunnen zijn. Minder onszelf dan de bedoeling is. En het antwoord is natuurlijk niet alleen maar iets afzweren en nooit meer zien of doen, maar het wijst terug naar waar we begonnen zijn. Het zoeken naar een herstelde goede vorm. Door vergeving en een soort nederige nieuwsgierigheid met opnieuw open ogen voor wat God zegt over wie we zijn en open oren voor de wet van de liefde. We kunnen op zoek gaan naar een goede herstelde vorm. En trouwens, een storge liefde voor de fysieke aspecten van de schepping is niet alleen in zo'n masochistische afgoderij aanwezig. Dat kan net zo goed narcistisch worden. Het plezier en wat wij kunnen doen met de schepping, en kunnen winnen van de schepping zou je kunnen zeggen, kan tot milieurampen leiden. Een misbruik van dieren en het land waarop we boeren. In de kick van het ontwikkelen van efficiënte en elegante technologieën vergeten soms de grote techbedrijven wat voor negatieve effecten dit zou kunnen hebben op gebruikers. De echte waarde van de gebruikers als mensen wordt verloren. Op een bepaalde misbruik kan ontstaan. Maar hier ook. Het antwoord is nooit alleen maar afschaffen, oordelen en afwijzen. Het antwoord is een herstelde ontdekking van welke geschenk we opnieuw met storge mogen liefhebben. Dus door vergeving en een nederige nieuwsgierigheid kijken we dan naar hoe dat weer mogelijk is. Op de manier dat weer de zegen in de ziel ook verzadigd mag worden. Bijvoorbeeld duurzame landbouw, wat het land een voordeel geeft, maar ook de boer. En degene die dat eet. Ethisch verantwoord technologieën. Gesprekken thuis waarin kinderen gehoord worden, maar niet gelijke gezag hebben aan de ouders. Ja, waarin warme cuddles en high fives gegeven worden, maar niet in de zin van een compleet gelijkwaardige vriendschap. We kunnen denken aan momenten in de natuur, aan tafel, in de sportzaal, in de winkel of op de markt, op school en aan het werk. Niet in een neerbuigende masochisme, waar we onszelf helemaal overgeven aan een ervaring of iets. Maar ook niet in een narcistische consumerisme, waarin we alles willen opeten of alleen voor onszelf opgebruiken. Maar daarin leren staan als dankbare beelddragers van God, die hier op aarde heel veel hebben en van heel veel mogen genieten. God houdt van ons en van zijn hele schepping. Met kerst kwam Jezus hier naartoe. En met Pasen is hij opgestaan. Ook voor ons. En voor de hele schepping. Die volgens de Romeinenbrief naar haar eigen herstel aan het zuchten is. Dus door het voorbeeld van dit agape-liefde. Door Gods beschrijving van hoe deze agape-liefde eruit ziet in de Bijbel. Maar ook door Gods hulp in het geven van een helende en versterkende agape-liefde, als wij dit vragen, kunnen wij in onze storge-liefde weer rechtop leren staan en van alle deze verschillende dingen ook genieten. Zoals het bedoeld is en mag zijn. Nou, dat was dan een voorbeeld van hoe dat kan met storge als de eerste van de vier liefdes. Dus dat is hoe ik de serie wilde beginnen. En ik laat het nu open voor waar jullie op terug willen komen. Reacties, comments, vragen. Als we weer naar de algemene opzet terug willen, prima. Als we meer voorbeelden van storge kunnen bedenken, van misbruik of goed gebruik, breng het maar. Waar willen we het over hebben?